is gisteren overleden. Haar begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 11 september. De rouwdienst is om 14:00 in de aula op de Zuiderbegraafplaats, waarna de begrafenis zal plaatsvinden. Condoleren is na de begrafenis. Bij Marjolein en Marius Verhoef is afgelopen woensdag een zoon geboren. Ze noemen hem Thijs en na het verblijf in het ziekenhuis mogen ze nu thuis zijn. Ze maken het alle goed. En vanmorgen is bij Marjolein en Arend Clemens een dochter geboren. Ze noemen haar Marie-Claire. Ook zij maken het alle goed. De gegevens van beide gezinnen zijn opgehangen op het publicatiebord. Op grond van de uitslag van de laatst gehouden ambtsdragersverkiezing is de heer H. Logmans benoemd tot diaken. Hij heeft zijn benoeming tot morgen in beraad. Heel veel lente maandag 8 september houdt de studievereniging Guido de Bre de opening van het nieuwe seizoen. De heer L.J. van Valen zal een lezing houden over het thema evangelicalisme. De avond begint 7:45. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd. In verband met de viering van het heilige avondmaal volgende week zondag aanstaande zal er aanstaande dinsdag van 7:15 tot 7:45 censuur en morum worden gehouden in de consistorie. Woensdag 10 september is er ouderenmiddag. Alle ouderen van de gemeente zijn van harte welkom. Het begint om 14:30. Volgende week zondag begint de jeugdvereniging weer. Alle jongeren tussen 16 en 26 zijn van harte welkom. Na de middagdienst kun je brood meenemen en blijven mee eten. De avond begint om 8:00. In deze dienst worden 2 collecten gehouden. De eerste collecte is voor het diaconale wijkwerk. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. In deze dienst zal voorgaan dominee M. Klaassen van Hedel. Na de dienst zal Corine Verdoolt, die een paar weken in Nederland verblijft, ons kort toespreken. Namens de kerkraad wens ik u en allen die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, de drie enige God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Die eeuwig leeft en nooit laat varen de werken die zijn handen begonnen zijn. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus zijn Zoon, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door te zingen uit Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. 89, het eerste vers. wij belijden het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Waarna we nu het derde vers zingen van Psalm 89. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. 89 vers 3. Wij belijden met mond en hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, op de derde dag weer opgestaan vanuit de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Almachtige God, dat zijn vragen waar wij geen antwoord op hebben. Wie is u gelijk? Niemand. Koningen niet, presidenten niet, want dat zijn mensen. En u alleen bent de levende God. Zonder begin, zonder einde. Mensen kunnen machtig zijn, maar u alleen bent almachtig. En u, Heere, bent van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde, onveranderlijk. In uw heiligheid, in uw majesteit, in uw heerlijkheid, in uw liefde, in uw genade, in uw trouw. Dat hebben we ook gezongen. Zo min de hemel ooit uit zijn plaats zal wijken, zo min zal uw trouw wankelen of bezwijken. En zo mochten we deze dienst beginnen, Heere, ook met de belijdenis van uw trouw dat u de God bent die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. En heren, van die trouw van u moeten we het ook vanmiddag hebben, als wij als gemeente gaan luisteren naar uw woord. Want heren, in het licht van uw grote trouw stellen wij mensen zo vaak ontzettend teleur. En daarom vragen we u ook aan het begin van deze dienst, heren, wees ons genadig. Wees ons genadig en denk aan ons. Niet om wie wij zijn en ook niet om wat wij verdienen, maar op grond van uw vaderlijk meedogen. Open vanmiddag uw woord, heren. Want de opening van uw woorden geeft licht en maakt de eenvoudige verstandig. Ja, dat kunnen wij niet maken. Dat kunt u alleen maken en dat kunt u alleen geven, heren. Dat het licht van uw woord af mag stralen en dat wij het mogen zien. Dan komt het erop aan, heren, dat u onze ogen opent. Voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw. Dat wij de lichtglans van uw heilig woord mogen zien. En de dingen mogen zien zoals ze werkelijk zijn, zoals u ze ziet. En dan ook ons eigen leven gaan zien zoals u het ziet, met alle beperkingen en met alle zonden die eraan zijn. Maar dan wel in de wetenschap, heren, dat u het recht kunt zetten en dat u het ook recht wilt zetten. Heren, ons gevoel en ons verstand zijn zo zonder klaarheid. Als uw geest de nacht niet bandt, ons niet stelt in het licht der waarheid. Het goede denken, doen en dichten moet gij zelf in ons verrichten. En juist, Heer, omdat we geloven dat u dat ook wilt, omdat u het beloofd hebt, vragen we het telkens weer opnieuw. Elke dienst weer opnieuw. Als we als gemeente samenkomen, dan komen we met lege handen, heren, wetend dat wij uw zegen niet verdienen. Maar wetend dat u een God bent van trouw en genade, die beloofd hebt door te gaan met uw werk, zolang als de zon en de maan schijnen. Heren, wilt u zo het licht van uw woord vanmiddag op ons leven laten vallen? Dat we onze zonden en tekorten zullen zien en ook belijden. Heren, want dat vinden wij uit onszelf zo moeilijk. Dat is een kwaal waar we allemaal last van hebben. We zijn er zo goed in, heren, om maskers op te doen. Voor elkaar, en voor elkaar lukt dat nog wel, maar we denken vaak ook dat we het bij u ook kunnen. Dan hebben we niet door dat u dwars door onze maskers heen kijkt, tot in het diepst van onze ziel. Gij doorgrondt en kent ons. En daarom bidden we u, heren, maak ons eerlijk. Dat we eerlijk voor de dag komen, niks meer verstoppen, maar als arme zondaren tot uw genade zullen vluchten en bij de Heer Jezus Christus ons houvast leren zoeken en vinden. Want uw bloed, dat reinigt van alle zonden. Dan mogen we het opnieuw vragen, heren. Schep in ons een rein hart en vernieuw in ons een vaste geest. Een hart dat op u vertrouwt. Een hart waar uw geest in woont. Een hart dat verlangt om u de Heere te dienen en u de Heere te behagen. Dan vragen we ook, Heer, in het bijzonder voor hen in ons midden die het moeilijk hebben. Die zo graag zouden willen merken dat u van hen afweet. Zoekt u hen vanmiddag op, Heere, en troost en bemoedig hen door uw woord. Want we kunnen zo ver bij u weglopen. Als we u mogen kennen, kan het toch ook soms zo dor in ons leven zijn. Zo koud, zo levenloos, dat we betere tijden in ons leven hebben gekend. En dat we niet weten hoe we terug bij u moeten komen. Omdat er soms zoveel tussen u en ons in kan staan en kan groeien. Waar we zelf geen raad meer mee weten. Heren, wilt u daar overheen komen en die barrières wegnemen in ons leven? En dan mogen we bidden wat de dichter bad. Heren, laat uw goede tierenheid tot mij zijn, om mij te troosten. Laat uw barmhartigheid over mij komen, opdat ik leven. Ja, heren, als u opnieuw ons troost door uw woord en geest, dan zullen we leven. Laat ons zo de kracht van uw woord mogen ervaren. En help ons in spreken en in luisteren. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing is uit Psalm 119. Psalm 119, vers 49 tot en met 56. 119, 49 tot 56. Denk aan het woord tot uw knecht gesproken, waarop gij mij hebt doen hopen. Dit is mijn troost in mijn ellende, want uw toezegging, uw belofte, heeft mij levend gemaakt. De hoovaardigen hebben mij bovenmate zeer bespot, nochtans ben ik van uw wet niet geweken. Ik heb gedacht, o Heer, aan uw oordelen van ouds, en ik heb mij getroost. Grote beroering heeft mij bevangen vanwege de goddelozen die uw wet verlaten. Uw inzettingen zijn mij gezangen geweest ter plaatse van mijn vreemdelingschappen. Heere, 's nachts ben ik uw naam gedachte geweest en ik heb uw wet bewaard. Dat is mij geschied omdat ik uw bevelen bewaard heb. Tot zover. Zingt u wel eens thuis? Gebeurt het wel eens dat je zingend door het huis loopt?
Nou ja.
Een goede bui, hè? Ja, dat hebben we allemaal wel eens. Als je in goede stemming bent, dan kan het wel eens zo zijn dat je zingend door je huis gaat. Maar nou een andere vraag. Gaat u zingend door het leven? Die mensen kom je niet zo vaak tegen. Mensen die zingen door het leven gaan. Zingen in huis, als je een goed humeur hebt, dat gaat nou wel. Maar zingend door het leven? Er zijn vaak zoveel moeilijke en verdrietige dingen die dat bemoeilijken. Mensen die zingend door het leven gaan, zijn zeer zeldzaam. Maar gemeente, vanmiddag komen we er een tegen.
Kom maar.
Vers 54. Uw inzettingen zijn voor mij gezangen geweest ter plaatse van mijn vreemdelingschappen. Ja, zingen in huis, dat doen we allemaal wel eens. In je huis voel je je thuis, tenslotte. En dan kun je zingen, toch? Maar weet u wat het bijzonder is van de dichter van Psalm 119? Hij voelt zich helemaal niet thuis. En toch zingt hij. Hij heeft het, kijk maar mee, over de plaats van zijn vreemdelingschap. De nieuwe Bijbelvertaling vertaalt hier het huis van mijn vreemdelingschap. Dat klopt, er staat in het Hebreeuws beet. Hij zingt in het huis van zijn vreemdelingschap. Dit leven is als het ware zijn huis. Maar hij voelt zich helemaal niet thuis in dit leven. Hij voelt zich vreemdeling. Het huis van mijn vreemdelingschap. En toch zingen? Ja, en toch zingen. Zingen door het huis van je leven gaan. Dan moet je een geheim hebben, gemeente. En daar staan we vanmiddag bij stil. Bij het geheim van deze zingende pelgrim. Het geheim van deze man, gemeente, is het geloof in het woord van God. En daar staan we vanmiddag bij stil. De kracht van het geloof in Gods woord. Gods woord in de eerste plaats geeft houvast in verdrukking. Vers 51. De hoovaardigen hebben mij bovenmate zeer bespot, nochtans ben ik van uw wet niet geweken. Hou vast in verdrukking. Gods woord in de tweede plaats leert ons om alles in Gods hand te leggen. Vers 52. Ik heb gedacht, o Heere, aan uw oordelen van ouds aan en ik heb mij getroost. Gods woord leert je om alles in Gods hand te leggen. In de derde plaats, Gods woord geeft troost in ellende. Vers 50. Dit is mijn troost in mijn ellende, want uw toezegging heeft mij levend gemaakt. In de vierde plaats, Gods woord is een pleitgrond. Vers 49. Gedenk aan het woord tot uw knecht gesproken, waarop gij mij hebt doen hopen. En in de vijfde plaats, Gods woord geeft vreugde in je pelgrimschap. Vers 55. Uw inzettingen zijn mijn gezangen geweest ter plaatse van mijn vreemdelingschappen. Gods woord geeft houvast in verdrukking. Gods woord leert je om alles in Gods hand te leggen. Gods woord geeft troost in ellende. Gods woord is een pleitgrond. En Gods woord geeft vreugde in je vreemdelingschap. We gaan eerst de voorbereiding op de prediking zingen. Uit de berijming van Psalm 119. De versen 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En vers 27. 25 en 27 van Psalm 119. De dichter van Psalm 119 had een moeilijk leven. Althans, wat de buitenkant betreft. Een moeilijk leven in die zin, hij leefde in een moeilijke tijd. Een tijd die wel een beetje lijkt op de tijd waarin wij leven. Hij voelde zich eenzaam. Hij staat alleen als het gaat om het dienen van de Here. Bijna niemand in Israël houdt daar nog rekening mee. En bijna niemand in Israël heeft daar ook nog begrip voor. Dat ook. Mensen vinden het vreemd dat de Here en zijn dienst in het centrum van zijn leven staan. Mensen vinden het vreemd dat hij maar één verlangen heeft en dat is om God te dienen. Met heel zijn hart en naar zijn woord te leven. Ja, dan val je uit de toon. Toen en nu. En je valt niet alleen uit de toon. Het kan nog erger. Dat je buiten de boot valt. Dat je er buiten komt te staan. Buiten het maatschappelijk leven. Helemaal aan de rand. Dat is namelijk het geval met deze man. Er wordt over hem gepraat. Er wordt om hem gelachen. Dat je nog zo kunt denken. Dat je nog zo kunt leven. Uitstervend ras. Deze dichter heeft ontzettend last van een groep mensen die in deze psalm worden genoemd met een beetje ouderwets woord, de hovaardigen. Dat zijn arrogante, trotse, zelfverzekerde mensen die het voor het zeggen hebben in Israël, die de leiding hebben. En die met God en dus ook met Gods kinderen helemaal geen rekening houden. En als ze hem nou nog maar links lieten liggen. Maar dat doen ze niet. Ze maken hem het leven moeilijk en zwaar. Het zijn goddelozen die met God nog gebod rekening houden. Ze spotten met hem. Kijk maar, vers 51. De hoovaardigen hebben mij bovenmate zeer bespot. Dat is dubbel. Bovenmate zeer. Hebben ze je wel eens bespot? Belachelijk gemaakt? Voor schut gezet in de groep? Gemeente, dan weet je, dat is veel erger dan lichamelijke pijn. Dat snijdt door je ziel. Want dan word je van je waardigheid beroofd. Als een hele groep tegenover je staat en jij staat alleen. En ze kleden je uit met hun woorden. Ze maken je ziel naakt. Gemeente, iemand bespotten, iemand belachelijk maken, is vreselijk. Ja, als je echt met de Here rekening wilt houden, gemeente, dan kun je daarmee te maken krijgen. Als je de enige bent op je werk die niet meedoet met het misleiden van de baas, het knoeien met getallen, omdat je weet dat God dat niet wil. Als je als enige op je werk niet meedoet met de voetballotto en er in de kantine om je gelachen wordt, of in de bouwketen omdat je bidt. Als een klas zich tegen je keert omdat je anders bent dan zij. Gemeente, dan kunnen mensen in bloedhonden veranderen. Maar kun je dan alleen voelen? Houd dan maar eens voet bij stuk. Wij mensen zijn nogal kuddedieren. We willen niet graag uit de toon vallen en ook niet graag uit de groep vallen. Dat is de reden dat veel christenen liever maar niet te veel praten over wat ze geloven. grote kans dat anderen je vreemd vinden met zulke overtuigingen en standpunten. Ja, dat valt misschien nog wel mee als het geloof een bijzaak is in je leven. Dan valt er nog wel mee te leven. Maar gemeente, als God de hoofdzaak wordt in je leven, dan gaat dat niet meer. Dan kun je niet meer wijken van de Heere en ook niet van zijn woord. En dat komt eruit, vroeg of laat, in woord of daad. En dan is de vraag, wat doet dat met je? Wat doet die druk, wat doet die spot met je? Dat is heel eenvoudig. Drijft het je bij God weg? Of drijft het je naar God toe? Toen in de vroege kerk er vervolging kwam en het geloof wat ging kosten en het zelfs je leven kon kosten, toen waren er helaas heel veel christenen die hun geloof afzworen. Heel aangrijpend. De druk dreef hen weg bij God. En laten wij dan maar heel voorzichtig zijn met onze oordelen. Komt u nog naar de Maranatenkerk als de politie maandag bij u op de stoep staat? Of als uw bankrekening leeggehaald wordt? Als je nageroepen wordt over straat? Als je onderaan de sollicitatielijst komt te staan omdat je christen bent bij een vacature? Zoals dat met miljoenen christenen in de wereld is, in moslimlanden. Als je de dhimmi-status hebt. Spot om God, dat maakt deze man mee. Als je die pijn liever maar niet hebt, gemeente, dan kan dat je van God afdrijven. Maar weet u, het kan ook andersom. Dat het je naar God drijft. Nog meer naar de Heere drijft. Dat je sterker en sterker wordt in het geloof. Dat je zegt, Heere, nou weet ik het echt zeker. Dat ik u echt niet missen kan. Dat ik u echt lief heb. Tegenstand en spot kan juist ook de band met de Heere versterken. Net zoiets als een kind dat naar moeder rent als er een hond aan komt. Zo kan tegenslag en spot je naar de Heere drijven. Nou, dat is gebeurd met onze dichter. Kijk maar, vers 51. De hoogwaardigen hebben mij bovenmate zeer bespot. Nochtans ben ik van uw wet niet geweken. Niet geweken dus. Hij is dus niet weggegaan bij God en zijn woord vandaan. Hij is er juist dichter naartoe gekropen. Juist nu, die het zo moeilijk heeft, ervaart hij nog meer de kracht en de troost van Gods woord. Dat woord wat hem houvast geeft in zijn verdrukking. Een van de Puritijnen heeft eens gezegd, de beloften van God zijn net als sterren in de nacht. Hoe donkerder de nacht, hoe helder ze schijnen. Ja, maar die tegenstanders dan? Die mensen die hem het leven zo zuur maken. Nou, die laat hij aan God over. Die laat hij aan God over. Dat is ook geloof. Want kijk eens wat hij zegt. In vers 52. Ik heb gedacht, o Heere, aan uw oordelen van ouds aan. En toen heb ik mij getroost. Hé. Hij heeft dus geleerd zijn moeite en verdriet in de hand van de Heere te leggen. Dat is ook geloof. Als je niet zint op wraak. Hij laat zich niet verbitteren door haat. Nee, hij laat het over aan God. Dat is mijn tweede gedachte. Door het geloof in Gods woord leer je alles in Gods hand te leggen. Dat is ook geloof, gemeente. Mensen kunnen je ontzettend veel aandoen. Ze kunnen je beschadigen. Ze kunnen je eer, je naam, je bezittingen aantasten. Ze kunnen je wanhopig maken. Wat doe je daarmee? Wat doe je ermee als je je machteloos voelt staan? Deze dichter dacht aan God. En hij legde het in Gods hand. Heere, ik heb gedacht aan uw oordelen van ouds aan. Deze man, gemeente, kent zijn Bijbel. En uit die Bijbel weet hij één ding. Zou de rechter van hemel en aarde geen recht doen? Als je je Bijbel kent, weet je dat een beetje. Wat gebeurde er met de wereld in de dagen van Noach? Die kwam om in de zondvloed, want God straft het kwaad. Wat gebeurde er met Sodom en Gomorra? Die werden omgekeerd. Want God straft het kwaad. Wat gebeurde na de volkstelling van koning David? Israël werd gestraft. Want God straft het kwaad. Wat gebeurde er na de afgoderij en de ontrouw van Israël? Ze kwamen in de ballingschap. Want God straft het kwaad. Daar dacht deze dichter aan. Aan uw oordelen van ouds. En toen heb ik mij getroost. Toen mocht ik het in Gods hand leggen. Wat heb je daar nou aan? Er gebeurt niks met die mensen. Ga gewoon door. Morgen roepen ze je weer na. Jawel, ze gaan wel door. Maar niet eeuwig. God straft soms in dit leven, maar in elk geval na dit leven. Dat riepen ze tegen Noach ook. Noach, waar blijft de zondvloed? Duurde lang, maar het kwam wel. En zo, gemeente, mogen wij weten en geloven dat het kwaad in deze wereld niet het laatste woord heeft. Zolang wij weten dat God die de goedheid zelf is, zolang we weten dat de Heere leeft, weten we zeker dat het kwaad voor hem niet zal bestaan. En ik zou zeggen, gemeente, dat is het enige wat je rust kan geven in deze wereld, waarin juist zoveel onrecht is en waar zoveel verkeerd gaat en waar zoveel schuldigen de dans lijken te ontspringen. Nou ja, ze hebben Karadzic toch opgepakt. Ja, maar al die anderen dan? Dit alleen geeft je houvast om daarmee om te gaan. Ik heb gedacht aan uw oordelen. En daarom hoeven wij de haat en de wrok niet te koesteren. Maar dat kan natuurlijk alleen maar als je geloof hebt in God. Want het woord van God zegt ons, zo is God. Hij zal de schuldige geenszins onschuldig houden. Ja, en wij dan? Nou, wij moeten zien op de Heer Jezus. Die als hij gescholden werd, niet terugschold. En als hij leed niet dreigde, maar gaf het over in de hand van hem die rechtvaardig oordeelt. Dat is mooi, gemeente. Deze dichter krijgt vanuit Gods woord, vanuit wat de Heer in het verleden heeft gedaan, de kracht om heel zijn situatie aan de Heer over te geven. Want hij weet vanuit het woord, God doet recht. En dat leidt tot overgave in zijn leven. Als dominee kom je nog wel eens mensen tegen die verbitterd door het leven gaan. Vanwege wat andere mensen hen aangedaan hebben. En als je dan luistert naar hun verhalen, gemeente, dan kun je het nog goed begrijpen ook. Maar weet u, bitterheid verhardt je. Bitterheid gaat nooit weg uit je leven. Ook niet na 50 jaar. Tenzij er iets mee gebeurt. En dat kunnen we leren van deze dichter. Het over te geven in de handen van God. Dat is net zo goed geloof. Dus twee dingen hebben we nu al geleerd. Gods woord geeft houvast in tegenstand. Gods woord leert je om alles in Gods hand te leggen. En in de derde plaats. Gods woord geeft troost in ellende. Hoor maar wat hij zegt, vers 50. Dit is mijn troost in mijn ellende. Want uw toezegging heeft mij levend gemaakt. Je mag het ook zo lezen. Dit is mijn troost in mijn ellende. Dubbele punt. Uw toezegging heeft mij levend gemaakt. Dus het houvast van deze man is de toezegging van God. Wat is een toezegging? Nou, als ik u iets toezeg, dan beloof ik je wat. He, als mama tegen je zegt, je krijgt straks een ijsje. Ja, dan moet je het nog wel krijgen. Maar ze heeft het al wel gezegd. Ze heeft het je toegezegd. Beloofd. Nou, zo vindt de dichter troost in Gods toezegging. Wat de Heere beloofd heeft. Dit is mijn troost in mijn ellende. Uw toezegging heeft mij levend gemaakt. Gemeente, hier zie je iets wat heel vaak gebeurt. Dat de Heere moeilijke omstandigheden in je leven wil gebruiken om je dichter bij Hem en bij zijn woord te brengen. Ik denk, gemeente, dat er meer mensen zijn die door tegenslag de Heere zijn gaan zoeken dan door hun voorspoed. Ik las ergens, dat vond ik zo mooi dat ik het maar opgeschreven heb. Beproevingen maken Gods beloften zoet. Veel verzen in de Bijbel lijken een dode letter. Totdat door onze beproevingen we de troost ervan nodig hebben. Dan is er leven en vreugde in. Want Gods woord geeft troost in ellende. Ja, Gods woord geeft troost in ellende, gemeente. Dat is nou precies de reden dat de Heer ons een woord heeft gegeven. Paulus zegt in Romeinen 15, ik lees u dat even voor, want dat is precies hetzelfde als wat hier staat. Al wat tevoren geschreven is, in de Bijbel, dat is tot onze lering geschreven, opdat wij door lijdzaamheid en vertroosting der schriften hoop hebben zouden. Dus alles wat er geschreven is, zegt Paulus, daar kun je van leren. Maar ook daar kun je door getroost worden, zodat je hoop krijgt. Uw woord is mijn troost in mijn ellende. Zou je dat ook willen? Ja, welk mens wil dat nou niet? Troost. Het leven kan zo ontzettend hard voor je zijn. Hè? Dat je leven vol zit met allerlei onvervulde verlangens of met tegenslagen. De relatie die stuk ging. De rouw die je huis binnenkomt. Het verlies van iemand die je niet missen kunt. De baan die je nooit kreeg. De kinderen die zo'n andere weg gingen. Tegenslag hebben we allemaal. Ellende. Ellende. Ellende hebben we allemaal, maar heb je ook troost? Ellende en troost. Hé, waar moet je dan aan denken? Ellende en troost. Dan denk ik aan zondag 1, gemeente. De Heidelberger. Wat is uw enige troost? En ellende, ja, ook Heidelberger. Dat klopt, want ellende en troost, gemeente, hebben alles met elkaar te maken. Ellende die je meemaakt in je leven is een gevolg van de zonde. Het zal u vast wel eens uitgelegd zijn, hè? Het woord ellende of ellendig is een oud Nederlands woord. En dat betekent zoveel als uitlandig. Uitlandig, uit je land zijn.
dan ben je een balling. Net als die verloren zoon. He? Weggelopen in een land ver weg van zijn vader. Nou, wij zijn ook weggelopen bij de vader, uit ons vaderland. En daarom zijn we uitlandig geworden, ellendig. Maar nou is er een antwoord op de ellende. En die vraag mag ik u vanmiddag ook stellen. Wat is uw enige troost? In uw ellende. Ik weet niet wat voor ellende u heeft, maar u hebt het allemaal. Dat ik niet meer van mezelf ben. Maar het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Kijk, dat is troost. En omdat ik zijn eigendom ben, kom ik ook eens daar waar hij is. Dan kom ik weer terug naar mijn vader. In het vaderland. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Wat heb je dan aan uitzicht, hè? Heeft u die troost? En leef je daaruit in je ellende? Ellende hebben we allemaal. Want het uitnemendste van dit leven, met alle mooie dingen die eraan zijn, het uitnemendste is toch moeite en verdriet. Die troost is er, gemeente, en waarom niet voor u? Waarom niet voor jou? Hoe kom je daar dan aan? Of hoe kom je daar dan bij? Nou, dan moet je even goed meekijken. Bij Psalm 119 moet je heel goed naar de werkwoorden kijken. En als je in dit stukje leest, hè, vers 49 tot 56, dan is er één werkwoord wat eruit springt, omdat het een aantal keren voorkomt. Dat is het werkwoord gedenken. Kijk maar, vers 49, gedenk aan het woord. Vers 52, ik heb gedacht aan uw oordelen. En vers 55, 's nachts ben ik uw naam gedachtig geweest. Dat woordje gedenken, gemeente, dat is het sleutelwoord in dit gedeelte. En ik denk, hè, dat die troost waar ik het net over had, dat dat nou alles te maken heeft met dat gedenken. Troost krijg je door te gedenken. En dat gedenken, dat heeft twee kanten. Kijk maar, in vers 49 vraagt hij het aan God. Heere, gedenk u aan het woord wat u tot mij hebt gesproken. Maar je moet het ook zelf doen. Kijk maar, vers 55. Heere, 's nachts ben ik aan uw naam gedachtig geweest. Dus aan de ene kant vraagt hij dus of God aan hem wil denken. Of God aan zijn woord wil denken. Maar aan de andere kant, hij doet het ook zelf. Hij denkt aan Gods naam, zegt hij. Dat is mooi, want hier zie je iets wat we heel vaak in de Bijbel tegenkomen. God moet wat doen. Hij moet aan zijn woord gedenken. Maar dat betekent niet dat wij niet zouden moeten doen. Want wij moeten ook gedenken. Eerst even dat eerste. Hij vraagt of God aan zijn woord wil gedenken. Gedenk aan het woord tot uw knecht gesproken, waarop u mij hebt doen hopen. Hé, dat mag je dus tegen de Heere zeggen. Je mag je vinger bij Gods woord leggen. En je mag zeggen, Heere, denk toch aan uw woord. Denk toch alstublieft aan uw woord. Ja, want als God niet doet, gemeente, wat hij belooft, nou, dan is het voor ons een verloren zaak. Want alleen God kan ons geven wat wij nodig hebben. Alleen God kan je zonde vergeven. Alleen God kan je vrede in je hart geven. Alleen God kan je leven vernieuwen. Alleen God kan je vervullen met zijn Heilige Geest. Stel je nou eens voor dat God dat niet deed.
Ja, wie doet het dan wel? Maar u voelt wel aan, als God niet doet wat hij in zijn woord belooft, dan houdt hij op God te zijn.
En daarom mag je de Heere op zijn eigen woord wijzen.
Want als God eenmaal wat gezegd heeft, dan kan hij daar niet meer vanaf.
Doe je dat? De Heer op zijn woord wijzen? Zo begint nou geloven in je leven.
Heel eenvoudig, dat je werkzaam wordt met Gods woord.
Dat je tegen de Heer gaat zeggen, Heere, maar u hebt toch gezegd en u hebt toch beloofd. Vul maar in.
U hebt toch beloofd, Heere, indien wij onze zonden belijden, dat u dan getrouw en rechtvaardig bent en dat u onze zonden wilt vergeven. Dat hebt u toch beloofd, Heere? Dominee, ik heb niks.
Vind je dat vreemd, als je nog nooit met Gods woord werkzaam bent geweest?
U heeft een Bijbel vol beloftes. En je doet er niks mee? Ik moet denken aan de Canaanese vrouw. De Canaanese vrouw die had nou echt helemaal niks om op te pleiten. Want Jezus zei gewoon tegen haar, vrouw, het is niet voor u. U hoort niet bij Israël. Het is gewoon niet voor u. Want het brood is voor de kinderen en niet voor de honden. Pas. Jezus doet zo de deur dicht. Maar die vrouw, en ik vind het altijd zo'n indrukwekkend gedeelte, die vrouw, die zet haar voet. Dus dat laatste keertje.
En zegt ze, ja heren, dat is waar. Maar de hondjes eten toch ook van de kruimeltjes die er vallen, van de tafel van hun heer.
Zo'n keertje. En ze bestaat het om de voeten tussen te zetten.
Ze pakt Jezus op zijn eigen woord.
Want heren, als de kinderen eten, dan vallen er toch kruimeltjes. En dan mogen de hondjes toch ook mee eten.
O vrouw, groot is uw geloof.
Die vrouw had nou helemaal niks om op te pleiten. En toch zag ze kans om Jezus klem te zetten.
U hebt een Bijbel vol beloftes. Je hebt er nog nooit wat mee gedaan. Het moet maar eens nood wezen in je leven. Net zoals bij die vrouw. En je kind ligt op sterven. Het moet maar eens nood wezen in je leven. En je kunt God niet vinden. En alles klaagt je aan. Gemeente, dan ga je vroeg of laat naar de Heere toe. En dan vraag je ook niet meer of het wel mag of niet mag. Want dan moet het. En dan mag het ook. O God, gedenk toch aan uw woord. Doet u toch wat u beloofd hebt. Maak het waar, ook voor mij, Heere.
Zo begint nou geloof. Pleiten op Gods woord. En dat gaat nou je hele leven door. Pleiten op Gods woord.
Waar moet je dan beginnen? Nou, begin maar gewoon bij het begin. U bent toch gedoopt?
Heere, gedenk aan het woord tot mij gesproken. Heere, u hebt toch beloofd in mijn doop dat u mijn vader wilt zijn? U hebt toch beloofd, Heere, dat u mij wilt reinigen van al mijn zonden door het bloed van uw zoon? U hebt toch beloofd, Heere, dat u met uw geest in mij wilt wonen?
Heere, daar kunt u toch niet meer vanaf, van dat woord dat u gesproken hebt.
Bij mijn doop.
Heere, maak dat waar. Persoonlijk. Dat is nou werkzaam zijn met Gods woord. Dat je bidt en gaat vragen of de Heere persoonlijk zijn belofte op mij toepast. En dat je jezelf geen rust gunt voordat je weet het is ook voor mij.
Ik was 17 jaar.
en ik had geen vergeving van mijn zonde. En de Heere wees mij op 1 Johannes 1 vers 9 deze woorden: indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij onze zonde vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid. En die woorden heb ik de Heere voor mogen houden, week na week, maand na maand. Steeds weer: Heere, hier staat het. En u hebt het zelf gezegd. En u kunt niet liegen. Ik had het niet. Maar door dat woord ontstond hoop. Totdat de Heere deed wat hij in dat vers beloofde: vergeving van zonde schenken. Heere, gedenk het woord tot uw knecht waarop u mij hebt doen hopen. Wat is geloof? Hopen op Gods woord. Dat je Gods belofte gaat zien en dat je die belofte aangrijpt. En dat je de Heere zijn eigen woord voorhoudt. En dat je van die belofte een gebed gaat maken. Matthew Henry zegt ergens: de Bijbel is de brief die God ons gestuurd heeft. En in het gebed sturen wij die brief weer terug aan God, met zijn eigen woord erin. En dan zegt de Heere: hier staat het, want u heeft het gezegd, doe het ook voor mij. U kunt uzelf niet verloochenen. Heb je dat wel eens gedaan? Heb je wel eens geworsteld met God? Omdat het gaat om je leven? Of om je kind. Ben je er nog nooit aan begonnen? Lieve gemeente, wij hebben het woord van de koning gekregen. En het is een betrouwbaar woord. Het is aan u allemaal gericht. Hierin komt de Heere met zijn aanbod van genade tot ons allemaal. Opdat wij er gebruik van zouden maken. En daarom is het een woord waarop je mag hopen. En hoop doet leven. Dit woord maakt de hoop levend in je leven. Daar word je een ander mens van. Gods woord maakt levend. Het woord maakt je van dood levend. En het houdt je ook levend. Dat is ook nodig, want elke keer verval je weer in dorheid en in levenloosheid. Misschien heb je daar wel last van op dit moment. Dat je je zo doods voelt. Ga dan naar het woord en wees er net zo lang mee bezig, totdat je de levende kracht ervan weer mag ervaren. Dat kan best wel eens even duren, hoor. God wil ook zien of je het echt meent. De Heere geeft misschien niet altijd gelijk waar wij om vragen. Maar dan moet je niet moedeloos worden. Dan moet je niet denken: het is toch niet waar. Het gaat erom, en dat wil de Heere zien: wat geloof je nou van God? Dat wil de Heere weten. Meent die man, meent die vrouw het echt? Als je het echt meent, gemeente, dan geef je niet om. Ook al ben je wel eens moedeloos, dan weet je: het is Gods woord. En de Heere zou nog eerder ophouden God te zijn, dan dat hij niet doet wat hij belooft. Dus aan de ene kant: God moet gedachtig zijn aan wat hij beloofd heeft. Maar daar mogen wij hem op wijzen. God moet gedenken aan zijn woord, maar wij ook. Dat doet deze man. En vers 55. 'S nachts ben ik aan uw naam gedachte geweest. En zie je, hij is er ook zelf mee bezig. En dan gebeurt er ook wat. Want het heeft hem troost gegeven. Zelfs 's nachts lag hij eraan te denken. Ik heb aan uw naam gedacht. En dat gaf mij kracht. Dat gaf hem kracht. En door zo te hopen op Gods woord, gemeente, kon deze man het uithouden. En niet alleen uithouden, hij kon het ook uitzingen. Hij kon het ook uitzingen. Want dat is het laatste. Gods woord geeft vreugde in je pelgrimschap. Want hij zegt in vers 54: uw inzettingen zijn mij gezangen geweest ter plaatse mijner vreemdelingschappen. zei al, hè, we gaan allemaal wel eens zingend door het huis. Als je goed gehumeurd bent, of een beetje opgewekt, dan zingen we allemaal wel eens. Maar ga je ook zingen door het leven? Ik zei al, die mensen zijn zeldzaam. Maar hier heb je er een. Uw inzettingen zijn voor mij gezangen geweest. Ter plaatse van mijn vreemdelingschap. In het huis, staat er eigenlijk, hè? In het huis van mijn vreemdelingschap. Hij gaat zingend door het huis van zijn vreemdelingschap. Ja, dat is ook waar. Als je echt, gemeente, uit Gods woord leeft en je leeft echt bij Gods woord, dan voel je je wel eens vreemd in dit leven. Dan voel je je hier niet altijd thuis. Is dat vreemd? Nee, dat is helemaal niet vreemd. Weet je, dat is al een heel oud gevoel. Dat je je vreemdeling voelt. Dat was al heel oud. Dat had Abraham ook al. Abraham werd thuisloos, want God zei tegen hem: ga uit je land, bij je familie vandaan, naar het land dat ik je wijzen zal. De Hebreeënbrief zegt: Abraham zocht een vaderland. En toen beleed hij dat hij een gast en een vreemdeling was. Abraham beleed dus ook al dat hij vreemdeling was. En David ook. En de dichter van Psalm 119 ook. Die man zou een kind van Abraham kunnen zijn. Alleen kinderen van Abraham voelen zich vreemdeling. Alleen kinderen van Abraham, door God geroepen, op weg naar het beloofde land, voelen zich vreemdeling. De rest voelt zich wel thuis hier. Maar kinderen van Abraham niet. Maar dat betekent niet, gemeente, dat vreemdeling zijn, dat je met een gebogen hoofd door het leven hoeft te gaan. Dat zou je kunnen denken, hè? Dat zou je kunnen denken bij mensen die zich vreemd voelen in deze wereld. Ga met een gebogen hoofd door het leven. Nou, dat is niet zo. Het grote wonder is dat deze vreemdeling toch zingend door het leven gaan. Dus niet met gebogen hoofd, maar met opgeheven hoofd. Trouwens, met gebogen hoofd kun je helemaal niet zingen. Hoe kan dat nou? Hoe kun je nou zingen op een plek waar je helemaal niet op je gemak voelt? Waar haal je dat vandaan dan? Uit Gods woord. Waar moet je anders van zingen? In de wereld ben je snel uitgezongen. God wil ons leren, gemeente, om zingend pelgrim te zijn. Veel mensen denken, als je de Heere vreest, dan heb je een moeilijk leven. En dan ga je zuchtend door het leven. Nou, dat eerste kan best waar zijn, hoor. Dat je, als je de Heere vreest, kun je inderdaad best een moeilijk leven hebben. Had deze dichter ook. Maar dat hoeft geen zuchtend leven te betekenen. Want als God je troost geeft in je ellende, kun je toch zingen. En als je dagelijks je houvast zoekt in het woord van de Heer, dan heb je ook wat te zingen. Gaat u zingend door het huis van je vreemdelingschap? Dat is een wonder. Als je zingt op een plek waar je je niet thuis voelt. Ja, wij moeten allemaal pelgrim worden. Maar hier zie je, een pelgrim kan zingend door het leven gaan. Als Gods woord je lied wordt. Dominee, ik vind het wel wat hoog gegrepen.
Zingen door het leven. Nou, dat zegt misschien meer over de armoede van ons geestelijk leven dan over God, hoor.
Verblijdt u in de Heere te alle tijd.
Zou daar niet het probleem zitten?
Dat wij niet meer weten je in God te verblijden.
De sleur van het leven je zo te pakken heeft. Dat de dingen van God je zo weinig doen en zo weinig zeggen.
Het heeft je hart niet meer. Hoe kun je dan zingen?
Nee, dat kan niet. Dan zul je eerst weer de smaak te pakken moeten krijgen. De smaak in God en zijn woord.
Want een leeg hart kan niet zingen. Een leeg hart kan niet zingen. Alleen een gevuld hart. Alleen een hart dat blijdschap kent. Dat kan zingen. Hoe kom ik dan aan die blijdschap? Die blijdschap, gemeente, die staat niet op zichzelf. Die blijdschap heeft te maken met twee dingen. Met gehoorzaamheid en met hoop. Als je niet gehoorzaam bent aan de Heere, en dat weet je, dan heb je geen vreugde. Een slordig leven geeft geen vreugde. Dat is het eerste. Vreugde is een vrucht van gehoorzaamheid. En het tweede, en dat is misschien nog wel net zo belangrijk, vreugde is een vrucht van de hoop. En door de hoop kun je zingen. En door de hoop kun je zeggen, ik zie wat jij niet ziet. Denk maar aan Paulus en Silas. Paulus en Silas zitten in de gevangenis. Wat zie je dan? Ja, niks. Vier muren. En ketens. Ja, maar Paulus en Silas kunnen dwars door de muren heen kijken. En wat zie je dan? God regeert. En voor God zijn er helemaal geen muren en ook geen kerkers. En dan weten Paulus en Silas ineens, ons leven ligt in Gods hand. En als God voor je is, wie is er dan tegen? En dan kun je zingen, zelfs in de nacht, zelfs in de gevangenis.
Ja, maar dat zie je toch niet? Nee, dat zie je ook niet. Je ziet alleen maar muren. Maar dan komt het geloof en dan komt de hoop en dan vallen opeens de muren weg. Want dan weet je, God leeft en hij laat nooit varen de werken van zijn handen. Weet je, dat is nou het geheim van de hoop, gemeente. Dan krijg je zicht op een nieuwe wereld, op een nieuwe werkelijkheid. Dat is een wereld die kun je niet zien, die kun je niet aanwijzen, dat is niet voorhanden en toch is het er. En dan weet je, alles wat God gezegd en beloofd heeft, dat is veel reëler en dat is veel werkelijker dan alles wat ik om me heen zie. En wat er om me heen gebeurt. Snap je? Dat is de reden dat mensen op hun ziekbed of op hun sterfbed kunnen zingen. De hoop. Ik zie wat jij niet ziet. Ja, dan kan de wereld niet meer zingen. De wereld zingt wat af. 24 uur per dag. De radio is er vol van. Alsof het zo'n leuke wereld is waarin wij leven. Gemeente, het lijkt wel hoe dichter bij het einde, hoe harder er gezongen wordt. Ja, maar je kunt jezelf ook overschreeuwen. Om maar zoveel mogelijk weg te stoppen. Om maar zo min mogelijk na te hoeven denken. Zou er daarom vandaag zoveel muziek klinken? Omdat we niet meer tegen de stilte kunnen. Want dan ben je alleen. Met jezelf.
En met je twijfel, en met je zonde, en met je verdriet, en met je schuld, en noem maar op. En daar denken we liever maar niet aan. Met muziek kun je een hoop overschreeuwen. Maar zonder God heb je niet veel te zingen straks. Want zonder hoop kun je niet zingen. Wat valt er nog te zingen als alles achteruit gaat? Als je lichaam wegkwijnt en je er zometeen niet meer bent. Wat valt er dan nog te zingen? Maar juist dan mag een christen gaan zingen. Omdat je weet, ik geloof dat dit niet het einde is. Al breekt mijn lichaam af, al ga ik achteruit. Ik geloof in de opstanding van het vlees. Ik geloof in een nieuwe schepping. Ik geloof dat ik een nieuw verheerlijk lichaam krijg. Dan is de dood het ergste niet meer. En als je dat kunt hopen, dan kun je ook zingen. Zonder hoop kun je niet zingen. Maar met de hoop kun je, terwijl je pijn hebt, terwijl je ziek bent, terwijl je gebukt gaat onder het leven, toch zingen. Ik zal zijn lof, zelfs in de nacht, zingen daar ik hem verwacht. En die hoop, gemeente, waar haal je die anders vandaan? Dan uit Gods woord. Dit leven, dit vreemdelingsleven, is soms net een gevangenis. Maar als er nou een raam in je leven zit, een raam in je gevangenis, dan kun je toch naar buiten kijken. Gods woord is het raam in je gevangenis. En door dat raam mag je naar buiten kijken. En dan weet je, kijk, waar ik nou in zit, dat is niet alles. Want er is een andere wereld buiten. Daar mag ik nu al door kijken, door het raam van Gods woord. En dat geeft mij hoop, want ik weet, eens gaat de gevangenis open en kom ik buiten. Nu leef ik van de hoop. Als je niet naar buiten kijkt, word je moedeloos en somber. Dan zie ik alleen maar muren. Maar als ik door het raam van het woord mag kijken, dan zie ik de wereld, de vrijheid en het eeuwige leven. En dan word ik blij in mijn gevangenis. Door het raam van Gods woord krijg je een andere kijk op het leven. En dan kun je toch zingen. Zingen in het huis van je vreemdelingschap. En wie hier zo begint te zingen, zal nooit meer stoppen. Want eens als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts, 1000 stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd, rest er niets meer dan te zingen. Heer, dan is uw pleit beslecht. En daarom mogen Gods pelgrims nu al zingen. Nu reis ik getroost, onder het heiligend kruis, naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn, gestorven voor mij zal mijn zwanenlied zijn. Amen. We gaan zingen, Psalm 138, het derde vers, 138. Vers 3, dan zingen zij. In God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heeren wegen. Laten we danken
en bidden.
Heere, groot is uw heerlijkheid en glorie. Daar mogen we van zingen. En als we dat in beeld hebben, raken we ook nooit uitgezongen. Ook niet op de plaats van je vreemdelingschap. Heere, geef ons allemaal dat perspectief. Dan mogen we zingen, in u verblijd, aan u gewijd, van uw wegen. Waar zouden we anders van zingen, Heere, dan van u en van uw wegen? Dat geeft uitzicht en perspectief. Zelfs in de gevangenis. Zelfs bij het naderen van de dood. Heere, maak ons pelgrims. Trek ons los van deze wereld. Waar wij mogen leven en moeten leven. Onze roeping hebben te vervullen. En tegelijkertijd, Heer, om dat zo te doen. Dat we toch weten. Ik ben reizend naar die stad. Naar de stad die fundamenten heeft. Waarvan u de kunstenaar en bouwmeester bent. Heere, wilt u ons net als Abraham losroepen van alles wat ons bindt en van alles wat ons vasthoudt? Door uw woord. Want door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. Ga op weg, verlaat uw huis naar het land dat ik u wijs. Heere, dat kost wel wat. Dat hebben we ook gehoord. Dat kan met veel pijn en moeite gepaard gaan. Daar hebben we onszelf niet in mee. Integendeel, ons hart wil dat helemaal niet. Maar Heere, als u trekt en als u uw liefde aan ons bewijst, dan is dat zo onweerstaanbaar dat we ook niet anders meer kunnen dan u te volgen op al uw wegen, door hoogte en door diepte. We bidden, Heere, voor hen die het moeilijk hebben, die zich in zo'n dieptepunt bevinden, die soms niet weten hoe ze verder moeten, die hun gids uit het oog zijn, die op dwaalwegen terecht zijn gekomen, net als christen in de christenreis, soms helemaal vast kunnen zitten in het moeras. Maar Heere, christen kon eruit komen door de stepping stones, door de stenen van uw belofte, waar hij houvast in vond. Heere, leer ons zo in uw woord en belofte houvast te vinden, dat we weer uit het moeras kunnen komen en mogen ervaren: dit is mijn troost in mijn ellende. Uw toezegging maakt mij levend. Ga met ons mee deze nieuwe week in. Zegen de vaders en moeders in de gezinnen. Geef hen wijsheid, liefde en geduld in de omgang en de zorg voor hun kinderen. Heere, wilt u hen daarin voorgaan en wilt u ons in deze wereld, als ouders, maar ook als mensen bij wie misschien de kinderen de deur uit zijn, of ook als we alleen staan, wilt u met ons zijn en onze wegen door het leven banen. Ook als wij in een tijd leven die zo lijkt op de wereld waarin onze dichter leefde, een wereld waarin je alleen kunt komen staan. Een wereld waarin we vandaag de dag de koude wind van de secularisatie om onze huizen en om onze harten voelen waaien. Houd ons staande, Heere. Doe ons leven bij uw woord, anders redden we het niet. We rennen het alleen met u. Heere, zegen deze gemeente. Zegen onze broeder die u hier gesteld hebt. Geef hem alles wat hij nodig heeft om zijn ambt met liefde te kunnen volbrengen. Om uit de schatten van uw woord steeds weer het goud van het evangelie aan de gemeente voor te houden. Zegen ons, Heere. Zegen ons al goede. Neem ons in uw hoede. En verhef uw aangezicht over ons. En geef ons licht. Levenslicht. Het licht van u, Heer Jezus. Want wie u volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. We vragen het u, om Jezus wil. Amen. We gaan zingen Psalm 42. Psalm 42. O mijn ziel, wat buigt u neder. Derde vers en vers 5. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ook in de nacht, ja. 42, 3 en 5. Vrede en ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.
Van de gemeente. Ik wil u van harte de groeten overbrengen vanuit Zuid-Soedan, waar ik werk voor ZOA Vluchtelingenzorg. Mijn naam is Corine Verdold. Een aantal van jullie kennen mij wel, maar een aantal ook niet. Want elke keer als ik in de gemeente ben, zie ik ook weer nieuwe gezichten. Wat ook heel bijzonder is om te zien. Dat dit een gemeente is waar er heel veel ruimte is voor nieuwe mensen. Maar waar mensen ook wegtrekken, wat ook goed is. Ik ben zelf ook weggetrokken naar Soedan en ik zie dat jullie ook... soms wegtrekken naar andere gebieden en ook daar christen kunnen zijn. Ik ben gevraagd om wat te zeggen. Ik hoorde vanavond voor de dienst dat ik jullie toe mocht spreken. Nou, dat klinkt wel heel wat. Ik wil wel heel graag wat meer vertellen over mijn werk in Zuid-Soedan. Zoa zit al 10 jaar in Soedan en ik ben zelf 2 jaar geleden daar begonnen als een programmamanager voor een van onze programma's. Zoa werkt in het zuiden, ook in het noorden, maar daar hebben wij minder mee te maken. Want er is een groot conflict tussen Noord- en Zuid-Soedan. En in 2005 is er een vredesovereenkomst getekend tussen het noorden en het zuiden. En daarin is eigenlijk bepaald dat op dit moment er wel 1 centrale overheid blijft. Maar dat ze wel min of meer proberen onafhankelijk door te gaan. En in 2011 zal er een referendum gehouden worden om te kijken of het zuiden volledig onafhankelijk door wil gaan van het noorden. En wat dat betreft komt Zoa, wat denk ik, op een heel goed moment. Omdat wij nu kunnen helpen en bij kunnen dragen om de capaciteit of het vermogen van de overheid in het zuiden verder te ondersteunen en bij te schaven. Omdat je kan zien dat er in het zuiden hebben mensen niet zoveel opleiding genoten. Er waren nooit universiteiten in het zuiden van Soedan. En mensen weten niet zo heel goed hoe ze het aan moeten pakken, hoe ze moeten regeren en hoe zij zorg moeten dragen voor de mensen in het zuiden. Nou, daar proberen wij als Zoa ook een bijdrage in te leveren. Wij werken vooral op provinciaal niveau en proberen daar met de gezondheidsoverheid samen te werken, met de onderwijsoverheid en ook op allerlei andere gebieden. Bijvoorbeeld op het terrein van vredesopbouw en het terug laten komen van mensen, ook daar een bijdrage aan te leveren, zodat mensen weer op een goede manier met elkaar kunnen wonen en niet elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Dat klinkt heel hard, maar dat zie je toch wel vaak gebeuren. Een aantal van jullie hebben meegekregen dat in het begin van dit jaar was het allemaal best pittig. Wij hebben niet heel veel last van de situatie met de Soedanese president. Jullie hebben misschien zijn naam wel gehoord, Bashir, die ook gedagvaardigd is hier voor het Haagse gerechtshof. Daar hebben wij niet veel mee te maken. Wij hebben ook niet veel te maken met de situatie in Darfur. Maar wij hebben veel meer last van de rebellen die uit Oeganda komen, het verzetsleger van de Heer. En die rebellen zijn niet meer welkom in Oeganda, want die hebben daar al meer dan 1,5 miljoen mensen vermoord. Wijken nu uit naar Zuid-Soedan en komen letterlijk in ons gebied, in ons dorp, vallen de mensen aan, plunderen de steden, de dorpjes, ontvoeren kinderen om hun eigen leger weer aan te doen laten groeien. En vermoorden ook mensen. En dat is ook echt in ons gebied gebeurd. Daardoor moesten wij op een gegeven moment ook evacueren. Wat heel lastig was. Maar het heeft de onderlinge band wel enorm versterkt. En toen wij weer terugkwamen, zei de overheid ook, liet opnieuw zien dat ze heel blij waren met Zoa. En gaven ons daardoor ook nog veel meer ruimte om ons werk te doen. En waardeerden ook het werk van Zoa. En beseften van, als Zoa weggaat, dan is er eigenlijk geen enkele andere organisatie die ons helpt. Nou, dat is 1 stukje van het werk. Een ander stukje van ons werk is ook dat we proberen, ondanks dat wij geen zendingsorganisatie zijn, samen te werken met de kerken, omdat we wel een christelijke organisatie zijn. En het mooie in Zuid-Soedan is dat het enige wat is eigenlijk blijven staan tijdens de oorlog zijn de kerken. Die bleven er, de mensen bleven er. En er was toch bijna wekelijks de mogelijkheid om met elkaar te bidden. En nu proberen wij vanuit die kerken ons werk op te zetten. Maar beseffen we ook dat het niveau van de predikanten en van de evangelisten heel erg laag is. Dus wat Zoa nu doet is om ook samen met de kerken te selecteren wie er eventueel een aanmerking zou kunnen komen voor verdere opleiding. En hebben wij ook geld vrijgemaakt om die mensen naar een theologische opleiding te sturen. Dat is opnieuw in Oeganda, dat is dan niet in Soedan, want er zijn nog geen theologische scholen. En ik noem dit ook even omdat een tijdje geleden, voor de zomervakantie, is er een open dag geweest. En is er echt ontzettend veel geld opgehaald. En daarvan heeft niet Zoa, heb ik eigenlijk geld gekregen vanuit de Maranatenkerk. En ik had wel eens een keer verzucht van, er is nog zoveel werk te doen, maar we kunnen niet alles doen onder de vlag van Zoa. En toen zei Joop ten Breems van, nou dan hebben wij misschien nog wat geld voor dat stiekeme potje van jou. En dat geld is dus onder andere vrijgemaakt vanuit de opbrengst van de Open Dag. En met dat geld wil ik onder andere inderdaad de lokale kerken helpen. Het opleiden van predikanten, dat is een activiteit onder Zoa. Maar bijvoorbeeld het helpen van kerken om hun dak te repareren. Of om toch bijbels te geven. Of om kindermateriaal te geven. Of om mensen die in de kerk gaan, die hebben dan opeens toch medische zorg nodig. En dat is heel ver weg. En daar is eigenlijk geen geld voor bij Zoa om individuen te helpen. Dus met het geld wat ik vanuit de gemeente heb ontvangen, wil ik graag die activiteiten ondernemen. En dat bedrag was 2229 euro, geloof ik. Het is pas overgemaakt op mijn rekening. Dus ik wil jullie daar heel hartelijk voor bedanken, voor al het geld dat is opgehaald. Het is een gedeelte geweest, want de rest van het geld is naar een andere organisatie gegaan. Maar dit is al een heel erg mooi bedrag waar we heel veel mee kunnen doen en ook heel lang. Dat kan ook mooi uitgespreid worden. Ik wil jullie ook de groeten overbrengen van de gemeente in Zuid-Soedan. Ik ga daar naar een kleine lokale gemeente waar ze de lokale stammentaal spreken. Maar ze zeiden nog in hun eigen stammentaal dat ik jullie echt de groeten over moest brengen. En ik neem aan dat ik ook jullie groeten weer terug over mag brengen vanuit hier naar daar. Want dat is ook voor hen een enorme hoop. Van wij worden niet vergeten. Ik zeg altijd wel dat ik in de bush zit. Maar zij vinden natuurlijk, wij zitten niet in de bush. Wij willen ook wij willen weten dat er ook voor ons gebeden wordt. En dat heb ik al gezegd ook. Ik weet dat er veel voor Soedan en voor ons werk gebeden wordt. Maar dat zal ik ook weer overbrengen als ik terug ga. Het is misschien ook goed om ietsje meer over mezelf te zeggen. Ik ben nu 9 jaar weg voor Zoa. En mijn contract loopt eigenlijk eind oktober af. Maar ik heb een beetje onderhandeld met Zoa. En ik heb beloofd dat ik nog een paar maanden blijf in Soedan. Maar daarna wil ik toch graag terugkeren naar Nederland. Ik wil heel graag gaan studeren. En het lijkt me ook heel erg fijn om weer een poosje in Nederland te zijn. Een poosje in de gemeente te zijn. Ook te reflecteren op het werk wat ik gedaan heb. En ook in een samenleving te zijn waar ik het ook allemaal een beetje snap. Soms word je ook verward van alles. Elke keer is alles weer nieuw. En het lijkt me ook heel lekker om weer hier terug te zijn. Dus ik hoop zelf, ik verwacht, ik weet het nog niet helemaal zeker, maar dat ik tussen maart en juni ergens terug zal keren naar Nederland. En dan hoop ik zeker weer op een actievere manier deel te nemen aan het gemeenteleven hier in Rotterdam-Zuid. Hartelijk dank voor jullie tijd. En ook voor jullie God zegen in alles toegewenst.